U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.
Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Thelma, that gal that made a wreck out of me.
Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. In deze aflevering duiken we opnieuw de geschiedenis in. We gaan kijken hoe aan het eind van de jaren 20 de country blues of de plattelandsblues meer en meer aandacht kreeg. En een belangrijke man daarbij was de field recorder Ralph Peer, die voor Victor Records werkte. Maar hou je vast, ik heb in deze aflevering ook een aantal heel leuke weetjes te vertellen. Zo leer je bijvoorbeeld waarom Howling Wolf huilt als een wolf. En hoe een spoorwegarbeider van het platteland vanuit de blues de basis van de countrymuziek kristalliseerde. En wat mij betreft het allerleukste weetje uit deze aflevering, we ontdekken dat een Keniaans volksliedje verwijst naar de blues. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt? Wel, heel veel plezier met deze aflevering. De country blues aan het eind van de jaren 20. In de vorige aflevering van de podcast vertelde ik hoe de platenlabels OK Records en Paramount Records aan het eind van de jaren 20 voor een opfrissing zorgden van de plattelandsblues of de country blues. Nieuwe artiesten deden hun intrede en het waren vooral eenzame mannen met een gitaar in de hand. En dankzij hen kwam er ook in het zuiden van de Verenigde Staten op het platteland een enthousiast publiek van Afro-Amerikaanse bluesluisteraars. Ook de opkomst van de radio gaf trouwens een extra duwtje aan de populariteit van de blues in het zuiden. Radio zorgde voor een belangrijke kruisbestuiving, want enerzijds brachten de classic blueswomen hun oude blueslyrics uit in een gepolijste versie, met virtuose piano of zelfs ware big bands op de achtergrond. En anderzijds lieten de bluesartiesten van het platteland zich makkelijk verleiden tot de meer dansbare popmuziek uit de stad. Laten we even een blik werpen in de studio van WSM. Dat is een radiostation in Nashville dat zich toelegt op country music.
From Nashville, Tennessee, Prince Albert, the world's most popular smoking tobacco, brings you the South's most popular program, the Grand Ole Opry.
Op 28 november 1925 begon het radiostation een nieuw programma, de WSM Barn Dance, met ene George D. Hay als presentator. Voor de eerste aflevering liet hij de 77-jarige violist Uncle Jimmy Thompson aandraven. Maar een bijzondere datum was 10 december 1927. Op die dag was voor het eerst een Afro-Amerikaanse bluesster op de radio te horen. Een country blues mondharmonica-speler die luisterde naar de naam DeForest Bailey. Voorafgaand aan de Barn Dance was een programma te horen met klassieke muziek en liedjes uit de Grand Opera. En aansluitend kondigde de presentator George T. Hay de bluesartiest DeForest Bailey aan met de historische woorden: "For the past hour we have been listening to music largely from Grand Opera. but from now on we will present the Grand Ole Opry. En Bailey droeg op die manier dus bij aan de naam van het radioprogramma Grand Ole Opry. En hij zou er later ook regelmatig zijn opwachting maken. Ford Bailey. Hij is geboren in 1899 in Tennessee als kleinzoon van slaven. En op 3-jarige leeftijd raakte hij verlamd door polio. Hij was gedurende een jaar bedlegerig en hij liep groeiachterstand op. Het stimuleerde zijn vastberadenheid en in die periode begon hij de geluidjes die hij rondom zich hoorde, de trein, de huilende jachthonden en de dieren van de boerderij, te imiteren op de mondharmonica. Zelf zei hij later, my folks didn't give me no rattler, they gave me a harp. Mijn ouders gaven me geen rammelaar, ze gaven me een mondharmonica. Die Fort Bailey genas van de polio, maar hij hield er een kromme rug en een heel kleine en tengere gestalte op na. Niet leuk, maar heel af en toe speelde het wel een beetje in zijn voordeel, want als jonge man kon hij gratis met de trein reizen. Men dacht dat hij een kind was. 2 jaar na zijn radiodebuut bracht Fort Bailey zijn indrukwekkende treinimitatie de Pan American Blues uit. Een treinharmonica-nummer genoemd naar de Pan American, dat is de spoorwegmaatschappij die Nashville met Louisville verbond. Pan American Blues, dat was de eerste mondharmonica-solo die ooit werd opgenomen. Op de ommezijde van het plaatje kon je trouwens luisteren naar de Dixie Flyer Blues. En de Fox Chase of de Vossenjacht uit 1928 vind ik persoonlijk ook een heel sterk en vooral heel levendig nummer. En als je goed luistert, hoor je zelfs de jachthonden lopen.
Ja. Ja.
Nummer John Henry uit 1932 werd door RCA zowel in de catalogus Race Records als in de catalogus Hillbilly Music opgenomen. MUZIEK Bailey speelde naast de mondharmonica ook gitaar, banjo en de bones. De bones, dat is een paar ribben die dienst deden als percussie-instrument. Maar die voor Bailey was dus meest gekend onze mondharmonica-tunes. In 1941 ontstond er een conflict over auteursrechten tussen de ASCAP, dat is de American Society of Composers, Authors and Publishers, en BMI, Broadcast Music Industry, de nieuw opgekomen vereniging voor artiesten. En als gevolg van dat conflict werd het Bailey plots verboden om zijn meest populaire nummers op de radio te brengen. En zo was hij genoodzaakt om bij WSM te vertrekken. Zijn carrière werd gefnuikt en Bailey was gedoemd om schoenen te poetsen, terwijl hij ook de kamertjes in zijn huis verhuurde voor de kost. Toch bleef zijn invloed immens, met tal van mondharmonica-spelers die zijn stijl bestudeerden en overnamen in hun eigen werk. En in 1974 mocht Difford Bailey dan toch deelnemen aan de Old Timers Show van Opry. Difford Bailey overleed in 1892 en het programma Grand Ole Opry, dat kan je vandaag nog steeds beluisteren. Het is het langst bestaande radioprogramma ooit. I'll be guitars and fiddle, Earl Scruggs and his banjo too. Bill Monroe singing out the Kentucky blue. Ernest Tubbs number two wrongs won't make a right at the Grand Ole Opry every Saturday night. Okay. Naast de interesse bij de platenlabels en de radio was er aan het eind van de jaren 20 ook een vorm van intellectuele interesse voor de blues. Want in 1926 verscheen het boek Blues an Anthology. Dat is een werk van W.C. Handy met daarin een collectie bluessongs in een arrangement voor piano en zang, telkens aangevuld met een bibliografie. Het boek van W.C. Handy kende heel veel succes. En in 1927 verscheen ook nog een collectie folksongs, verzameld door de poëet Carl Sandburg. The American Songbag heette dat werk. En Piet Seeger noemde het een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Het boek werd gedurende maar liefst 70 jaar continu uitgegeven. Het succes van Blind Blake en misschien vooral het megasucces van Blind Lemon Jefferson maakte dat tegen de lente van 1927 nu ook de grotere platenlabels zoals Victor Records en Columbia Records geprikkeld werden door de blues van het platteland. Maar ze hadden een beetje de bal gemist, want de beste bluesmannen van het moment die hadden al bij de concurrentie getekend. Bij de kleinere platenlabels. Maar Columbia Records en Victor Records die bleven niet bij de pakken zitten. Men besloot om direct op het terrein op zoek te gaan naar nieuw talent. Want halverwege de jaren 20 hadden bedrijven zoals Bell Laboratories en Western Electric een elektrische microfoon op de markt gebracht. En die elektrische microfoon was een handig ding. Want tot daarvoor werden opnames gemaakt, zoals je wel al weet, door de geluidsgolven via een grote hoorn over te zetten op een naald die krast in een plaat. Maar die opnamehoorn die was natuurlijk veel te groot en niet verplaatsbaar. Bovendien was de opnamekwaliteit niet optimaal en om een goede dynamiek te krijgen in het geluid moesten de artiesten heel nauwkeurig voor de hoorn gepositioneerd worden. De uitvinding van de elektrische microfoon die zorgde er dus voor dat de opnameapparatuur draagbaar werd en dus beter geschikt om veldopnames te maken. De keuze was dus rap gemaakt. Waar tot op dat ogenblik de artiest voor de opnamemicrofoon werd gehaald, besloot men nu om de opnamemicrofoon tot bij de artiest te brengen. Victor Records en Columbia Records die stuurden hun bluescouts dus letterlijk het veld in, gepakt en gezakt met opnamemateriaal. De scouts bezochten allerhande meetings en feestjes, barbecues, politieke bijeenkomsten. Ze traceerden de plaatselijke muzikanten en zo werden er letterlijk honderden veldopnames gemaakt. Victor Records was de pionier bij de field recordings. En het was geen eenvoudige klus om te klaren. Eerst probeerde men de opnames te maken in een hotelkamer, maar helaas, omwille van de segregatie, werden in die hotels geen zwarte artiesten toegelaten. Vervolgens trokken de technici naar de plaatselijke kerk. Maar daar waren de gelovigen dan weer zo geschokt door de duivelse blues dat ze de field recorders meteen wegjoegen. Men probeerde ook nog eens om de plaatselijke rolschaatsbaan in te richten als opnamestudio, maar de echo was er zo storend dat men de plek later beschreef als the noisiest place in the world. En de toeschouwers die er rondhingen, die waren eigenlijk zo dronken dat ze amok maakten en de artiesten bedreigden. Als laatste optie trok men naar een banketzaal. En daar was vooral de vloer het probleem. Die bracht storende geluiden voort wanneer men erop stapte. En om dat geluid te dempen, legde men kussens onder de voeten van de muzikant. De techniekers bij Victor Records die gebruikten 2 microfoons voor de opnames. En ook dat was heel innovatief. Maar in New Orleans liep het wel eens mis. Het was er zo warm en zo vochtig dat de elektrische microfoons kortsluiting gaven. De techniek was één zaak. Nu moest men nog de artiesten ter plaatse krijgen. De aankondiging van opnames werd gemaakt via de krant of de radio en lokale muzikanten werden uitgenodigd om een auditie te doen. Maar zelfs dan liep het niet altijd van een leien dakje. Zo kreeg een Mexicaans orkest bijvoorbeeld geen visum om naar de Texaanse stad El Paso te reizen. Maar gelukkig had Trump zijn muur nog niet gebouwd. En de muzikanten die waden gewoon doorheen de Rio Grande, ze trokken aan de overkant droge kleren aan en klaar is Kees. Voor hun aards moeilijke job kregen de field recorders een loon van $5,000 per jaar. En daarbovenop nog eens een krediet van $5,000 voor het geval mochten ze in de problemen komen. De artiesten zelf die verdienden $10 per opname. En in de zoektocht naar artiesten was men helemaal niet kieskeurig. Zowat iedereen die zin had, kon een opname maken. En sommige muzikanten stonden zelfs dronken voor de microfoon. Er werden van zonsopgang tot zonsondergang opnames gemaakt. En de techniekers die hadden hun handen zo vol dat ze zelfs niet eens de tijd hadden om te luisteren naar het resultaat van hun opnames. De ruwe tape werd gewoon doorgestuurd naar het moederbedrijf in New York en daar in de grote stad werd beslist of men al dan niet met de artiest in zee zou gaan. Klonk het goed, dan kreeg de artiest een contract voor 1 jaar aangeboden en dan werd hij of zij uitgenodigd in de studio in het noorden om een aantal plaatjes op te nemen. Bij Victor Records was het Ralph Peer die de veldopnames superviseerde. Ralph Sylvester Peer was opgegroeid in de muziektechniek. Zijn papa verkocht niet alleen naaimachines, maar ook plaatjes en platendraaiers voor Columbia Records. En zijn zoon Ralph Peer die startte zijn loopbaan bij OK Records, waar hij onder meer de opnames van Mimi Smith haar Crazy Blues superviseerde. In 1923 had Ralph Peer de historische opnames gemaakt van fiddlin' John Carson. John Carson was een arbeider in de katoenfabriek, maar door een staking werd hij werkloos en hij was genoodzaakt om voor zijn levensonderhoud te gaan busken. Hij schreef ook zijn eigen nummers en hij verkocht de partituren voor een nickel aan de geïnteresseerde toehoorders. De teksten die Carson schreef, die gingen vaak over spectaculaire nieuwsfeiten en zijn nummers veroorzaakten heel wat furore en controverse in de maatschappij. Voor de microfoon van Ralph Peer zong Fiddlin' Joe Carson de Little Old Log Cabin in the Lane. Dat is een populaire folksong over een voormalige slaaf die in een armzalige hut verblijft. En die plaat werd beschouwd als de eerste country music opname gemaakt door een witte man van het platteland.
I was getting old and feeble and I cannot work no more. That rusty-plated hoe I've laid to rest. Oh, masters and oh, mistress, they are sleeping side by side. But there is now I roaming with the flares. king in the cane. But the only friend that's left here is that good old dog of mine and the little old log cabin in the lane. The chimney's falling down and the roof all caved in. Let's in the sunshine and the rain. But the angels watches over me when I lay down to sleep in my little old cabin in the lane.
De opname wekte meteen interesse bij de platenmaatschappijen en men wou nog meer folksongs gaan uitbrengen. Maar toen OK Records in 1926 deel werd van Columbia Records, stapte Ralph Peer over naar Victor. Op dat ogenblik was Peer nog maar 35 jaar jong, maar hij had al bakken ervaring opgedaan. Bij Victor richtte hij een nieuwe afdeling op, de Southern Music Publishing Company. En Ralph Peer was heel ambitieus, want de helft van het kapitaal voor de opstart van het bedrijf kwam gewoon uit zijn eigen zak. En hij bleef ook niets bij de pakken zitten. Van iedereen en alles maakte hij opnames. Ook witte muziek van witte artiesten, maar hij had vooral een grote interesse in de countrymuziek. Het was Ralph Peer die in 1927 voor de Victor Talking Machine de opnames maakte van Jimmy Rogers en van de Carter Family. Daarvoor maakte Ralph Peer gebruik van een geïmproviseerde opnamestudio in Bristol. Dat is een stadje met een heel rijke muziekcultuur. De studio was geïmproviseerd, maar Ralph Peer maakte alsnog meesterlijk gebruik van nieuwe technieken. En hij wist een sterk commercieel model uit te bouwen, terwijl hij oog en vooral oor had voor muzikaal talent. Peer had een aankondiging laten plaatsen in de Bristol News Bulletin. En die publiciteit lokte heel wat artiesten uit de naburige bergdorpen, mannen, vrouwen, die in hun hele leven nog nooit in de stad Bristol waren geweest. En onder hen dus ook de Carter Family en Jimmy Rogers. Die opnames gingen de geschiedenis in als de Bristol Sessions. En ze zijn memorabel, want wat Ralph Peer in die periode gedurende 12 dagen heeft opgenomen, dat staat op de tijdlijn van de muziekgeschiedenis gegrift als de geboorte van de country music en de Bristol Sessions van 1927 gingen de geschiedenis in als de Big Bang of country music. En zo verscheen dus de Carter Family voor zijn microfoon. A.P. Carter en zijn vrouw Sarah samen met de nicht van Sarah, de 18-jarige Maybelle. Op 1 en 2 augustus 1927 werd van de Carter Family 6 nummers opgenomen. Little Log Cabin by the Sea is wellicht het meest bekende van de reeks.
There is a precious volume of finger worn and old in that little log cabin by the sea. Is the old Bible more precious now than gold? The Bible that my mother gave to me. Is the old precious Bible, blessed Bible, that she read in the cabin by the sea? The precious, precious Bible, the blessed, blessed Bible, the Bible that my mother gave to me.
Maar ook Bury Me Under the Weeping Willow.
One I love. When shall I see him? Oh, no, never till I meet him in heaven above. Oh, bear me under the weeping willow, yes, under the weeping willow tree. So he may know where I am sleeping, and perhaps he will weep for me.
En tenslotte The Poor Orphan Child, The Storms Are in the Ocean, Single Girl, Married Girl en The Wandering Boy werden in die periode opgenomen. De impact van de muziek van de Carter Family in de muziekgeschiedenis valt moeilijk te overschatten. Maar in deze podcast wil ik het voornamelijk hebben over de geschiedenis van de blues. En met Ralph Peer is dus ook de naam van Jimmy Rogers gevallen. Misschien ken je hem nog, want ik stelde de man al voor in de aflevering Railway Blues. Jimmy Rogers werd immers de Singing Brakeman genoemd, omdat hij als jonge kerel bij de spoorwegen werkte. Hij was een brakeman, Een arbeider die in de verschillende treinwagons de mechanische rem moest aantrekken. De job van brakeman was gevaarlijk, maar goed betaald. Maar Jimmy Rogers, zijn voorliefde lag bij de muziek. Onder de spoorwegarbeiders maakte hij kennis met de blues en later leerde hij zelfs jodelen. Jimmy Rogers was een witte jongen, maar hij groeide wel op in de Mississippi-regio. Zijn papa was een arbeider bij de spoorwegen en in zijn jeugd hoorde Jimmy de spoorwegarbeiders al liedjes zingen en muziek maken. Toen hij 13 jaar was, won hij een muziekwedstrijd en hij zag zichzelf als muzikant door het verdere leven gaan. Maar zijn papa die ging daar niet mee akkoord. Dus liep Jimmy Rogers weg van huis om zich alsnog aan te sluiten bij een medicine show. En zo kwam hij in contact met de Afro-Amerikaanse gemeenschap en hun muziek. En dat was heel uitzonderlijk voor een witte jonge man in de tijden van Jim Crow. Jimmy Rogers die vond het allemaal heel fijn. Maar helaas, zijn papa kwam hem opnieuw op het spoor. Hij nam de jongen terug mee naar huis en hij verplichtte hem om bij de spoorwegen te gaan werken. Eerst vervulde hij de taak van waterboy. Hij moest de arbeiders van drinkwater voorzien. Maar overal waar hij kwam hoorde hij muziek, bluesmuziek, en die muziek bleef nagalmen in zijn hoofd. Hij kwam ook in contact met de zogenaamde Gandy Dancers. Dat waren arbeiders die in een lange rij met de hand de sporen moesten uitleiden. Dat is een heel zwaar werk en om de last te synchroniseren werd er tijdens het werk uiteraard gezongen. Jimmy Rogers die maakte al gauw promotie en zo werd hij aangesteld als vlaggenzwaaier, als bagagejongen en uiteindelijk als brakeman of remmer. Maar in 1924 veranderde alles. Jimmy Rogers werd in dat jaar geveld door tuberculose en hij moest op zoek naar ander werk. En zo keerde hij terug naar zijn oude liefde, de muziek en de showbusiness. Opnieuw trok hij met een tentshow rond en het was in die periode dat hij ontdekt werd door Rolf Peer en de Victor Talking Company. Aanvankelijk zat het Jimmy Rogers niet echt mee. Hij was naar Bristol gekomen met zijn band, de Jimmy Rogers Entertainers. Maar door ruzie haakten de muzikanten af en Jimmy Rogers moest de auditie alleen doen. Voor de microfoon van Rolf Peer zong hij twee nummers. The Soldier's Sweetheart. Dat is een song over de harde realiteit van de oorlog, over een meisje die haar geliefde verliest in de oorlog in Europa.
He promised he would write to me, that promise he's kept to. And when I read this letter from him, I pray the Lord. Second letter I got from him, the war was just ahead. The third one wrote by his captain, our darling dear was dead.
He promised he would write to me. That promise he's kept true. And when I read this letter, friends, I pray the war is through. The second letter I got from him, the war was just ahead. The third one, wrote by his captain, my darling dear, was dead. En op de omzijde van The Soldier's Sweetheart kon je luisteren naar Sleep, Baby, Sleep.
Sleep, baby, sleep. Behold the old bright eye. Listen to your mother, dear. Sing these lullabies. Deep, baby. while angels watch over you. Listen to your mother, dear, while she sings to you.
Die twee nummers waren eigenlijk niet meteen een groot succes, maar Ralph Peer die zag wel potentieel in Jimmy Rogers. En hij kreeg een uitnodiging om in november 1927 nieuwe opnames te maken voor Victor. Maar dit is een bluespodcast en dus mag het allemaal niet zomaar van een leien dakje lopen. Terwijl Jimmy Rogers toerde met zijn tentshow, passeerde er een cycloon en heel zijn hebben en houden werd vernield. De onfortuinlijke zanger moest alweer van nul starten. En toen kwam de zegen uit een heel onverwachte hoek. Op een dag kwam immers een groep Zwitserse missionarissen langs en Jimmy Rogers die hoorde hen jodelen. Hé, hey, tof, dacht hij. Ik wil dat ook wel eens proberen.
Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Texas, tea for Tennessee. Tea for Thelma, that gal that made a wreck out of me.
Ja, Jimmy Rogers die had een krachtig en uniek stemgeluid. En als je goed luistert, hoor je er zeker de invloed in van Blind Lemon Jefferson. En bovendien waren zijn jodelkunsten complex en ongeëvenaard. Je hoorde zo net de Blue Jodel, ook wel Tea for Texas genoemd. Dat nummer werd dus opgenomen bij Ralph Peer tijdens de tweede opnamesessie in november 1927. En nu sloeg de vonk wel over. Met dit nummer werd Jimmy Rogers een nationale ster. En de adoratie voor hem was zo groot dat er weldra ook bij andere platenlabels nieuwe jodelers opdoken. Cliff Carlisle bijvoorbeeld. Ik laat je luisteren naar een fragmentje uit The Brakeman Reply. De tekst is nogal dramatisch, want in het nummer zingt Carlisle over het feit dat hij met zijn vriend stiekem mee rijdt met de trein, Bummers, weet je nog, maar aan het eind van het lied blijkt zijn vriend dood te zijn.
He walked over to where my old pal lay with his face to the floor. Get up, you railroad bummer, I'll throw you out that door. He reached down and roughly turned my pal's head and started back with a cry. Look here, bum, your pal is dead, was the old brakeman's reply. Oh,
hey, en deze zal je zeker wel herkennen. Dit is Jimmy Davis met...
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
You Are My Sunshine. Jimmy Davis publiceerde You Are My Sunshine in 1939 en de invloed van Jimmy Rogers is niet te miskennen. Die invloed was dus ontzettend groot en Rogers zelf bleef nog heel lang teren op zijn succes. In totaal bracht hij 12 songs uit met de titel Blue Jodel en hij nummerde ze gewoon van 1 tot en met 12. Jimmy Rogers was een getalenteerde songwriter en de credits van al zijn nummers staan op zijn naam geschreven. Maar daarmee is de geschiedenis wel vergeten dat achter de populaire countryman ook een sterke vrouw stond. Haar naam was Elsie McWilliams. Elsie was een schoonzus en omdat ze medelijden had met haar zieke, aan tuberculose lijdende neef, hielp ze hem om zijn ideeën uit te werken. Men vermoedt dat een groot deel van Jimmy Rogers' songs eerder van de hand van Elsie McWilliams zijn, maar ze weigerde pertinent de royalties in ontvangst te nemen. Uiteindelijk schreef Jimmy Rogers toch de helft van de auteursrechten op haar naam, maar het geld dat ze daarvoor ontving, stortte ze weer door aan hem. Op een dag kan Jimmy Rogers haar toch overtuigen om een contract te tekenen, waarbij ze een 25ste van een procent van de winst zou opstreken. Het lijkt niets, maar toen ze haar eerste cheque in ontvangst nam en ze zag dat ze $256 had verdiend, viel ze bijna flauw. De lieve dame heeft het volledige bedrag meteen aan de kerk geschonken. Toen Jimmy Rogers in 1930 aan zijn 9e Blue Jodel toe was, had hij net geluisterd naar de Bridwell Blues. Dat is een nummer van Nolan Welsh met een jonge Louis Armstrong op trompet. Rogers was onder de indruk van de jonge jazztrompetist Armstrong en hij nodigde hem uit om samen met zijn vrouw Lil Howden mee te spelen op de volgende compositie en dat is dan de Blue Jodel nummer 9.
It was down in Memphis, corner of Beale and Main. He says, big boy, you'll have to tell me your name. Beautily.
Een jaar nadien zou Louis Armstrong trouwens weggaan van zijn echtgenote en nog wat later werd hij een van de grootste sterren uit de jazzgeschiedenis. Maar Jimmy Rogers was ziek. De tuberculose velde hem. Bij de opnames van zijn laatste Blue Jodel moest hij tussen de opnames neerliggen om te bekomen. Maar toch was zijn stem nog steeds heel erg krachtig. 2 dagen later stierf hij. Door de tuberculose werd Jimmy Rogers slechts 35 jaar oud. Maar hij ging de bluesgeschiedenis in, niet alleen als de singing brakeman, maar nu ook als de blue jodler en the father of the country music. Hij maakte maar liefst 111 opnames en bijna alle nummers werden hits. Vlak voor zijn dood stond maar liefst 10% van alle platen van RCA op de naam van Jimmy Rogers en als witte man kristalliseerde hij vanuit de blues de basis van de country music. Vandaag kan je hem nog bewonderen op YouTube in de kortfilm The Singing Brakeman die in 1929 gemaakt werd. Volg me op mijn sociale media en je zal de kortfilm zeker zien verschijnen.
Good morning, ladies.
Good morning, Jimmy.
Hello, Jimmy Rogers.
Good morning.
Have you been home?
Yes, from the looks of this board here, I'm going west at 10:15.
Good morning, ladies.
Good morning.
Hello, Jimmy.
Hi, buddy.
I suppose you'll want your coffee then.
I sure will.
I'll be getting it ready for you.
That's a girl.
Oh, Jimmy.
Ma'am.
Will you play and sing us a song while I fix your coffee?
Oh, a song? Sure. I'll give her that old guitar out of there.
I'll bring it to you.
Not a girl.
Play my favorite song, Jimmy.
All right, what do you want to hear? That old song, Waiting for a Train?
Mm-hmm, that's it.
All right. A thousand miles away from home, sleeping in the rain. I walked up to a brakeman to give him a line of talk. He says, if you've got money, I'll see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, you railroad bum, and he slammed the boxcar door.
Hey, en hier wil ik graag nog twee heel leuke weetjes aan toevoegen. Eerst dit. Ergens in de jaren 30 is een jongen met de naam Chester Burnett gefascineerd door het jodelen van Jimmy Rogers. De jonge man probeert ook te jodelen in zijn muziek, maar het lukte hem niet zo goed. En dit was het resultaat. Tja, dit kan je moeilijk jodelen noemen. Het klinkt eerder als het gehuil van een wolf. Je hoort me goed, het huilen van een wolf. En Chester Burnett die staat intussen gekend als niemand minder dan de grote Mr. Howling Wolf. En nog een beetje, hou je vast, want dit is kei leuk. Luister eens naar dit fragment uit een Keniaans volksliedje.
Hallo, Jamrotja, Imarare God, kom ze wel. Simarare God, kom het katetje. Hallo, Jamrotja, Imarare
Wat je hoorde is een opname gemaakt in Kenia in 1950 door een zekere Hugh Tracy. Dat was een etnomusicoloog. Enkele jaren voor hem hadden Britse missionarissen het Keniaans dorp bezocht. De verspreiders van het geloof hadden ook een opwindbare grammofoonspeler bij zich en een plaat van, jawel, Jimmy Rogers. En toen de Kenianen de stem van de populaire jodelende countrymuzikant hoorden, toen waanden ze zich in de zevende hemel. Die stem, dat geluid, dat kon niet van een mens afkomstig zijn, enkel van een halfgod, half man, half antilope. En de legende van de halfgod Jimmy Rogers die werd voortverteld in Kenia. Men maakte zelfs een liedje over hem. Jimmy Roger. Jimmy Roger? Zo klonk het in het Keniaans. Jimmy Rogers. Jimmy Roger. Is dit niet heerlijk? Rolf Pier die had dus een instinct dat hem tot beide grote talenten bracht. En de naam van Rolf Pier die weergalmde zo luid over het land dat de artiesten uiteindelijk zelf naar de stad trokken, tot bij hem. En intussen had Rolf ook zijn connecties op het platteland. Een daarvan was H.G. Spier. Spier was de eigenaar van een kleine muziekwinkel in Jackson en in een achterkamertje maakte de man demo's van lokale artiesten en die zond hij dan door naar Rolf Pier. En in 1928 stuurde Spier twee artiesten naar Rolf Pier, twee muzikanten die ook geschiedenis zouden schrijven. De eerste was Ishman Bracey. Hij werd genoemd naar een figuur uit het Oude Testament. Ishman Bracey was een Delta bluesmuzikant die in zijn tienerjaren werkte als leadboy, als blinde geleide en hij werkte voor Blind Lemon Jefferson. Bracey zelf was een wolf in een schapenvacht, een man net in het pak die de feestjes meepikte als entertainer en die heel veel invloed had in de regio van Jackson. En samen met Tommy Johnson trok hij rond met de Dr. Simpson Medicine Show. En aan het eind verdiende hij ook nog eens de kost als predikant. De blues, weet je wel? De Saturday Night Blues is een opname van Ishman Bracey, gemaakt door Rolf Pier in 1928. Come on, big woman, pocket change in my sometime woman. Do the same as you, and I let my people get you here. Don't ever let my people get you here. Cause it ain't no telling what she might do now. She might touch and she might. Now you tell me, Mama, do you think that's right? With your kid all day and run to me at night? Now my regular woman totes my pocket change. And my sometime woman wants to do the same. And you, better not let my regular catch you here. Don't never let my regular catch you here. Cause there ain't no telling what she might do now. She might cut you and she might shoot to you. She might cut you and she might shoot to you. Lord, she might cut you, she might shoot you. Now she's the meanest woman I've ever seen. Over zijn eigen vrouw dan nog wel, de Saturday Night Blues. Ja, Ishman Bracey die stond vooral gekend om zijn sterke nasale zang en de krachtige vibrato in zijn stem. Ook het nummer Left Alone Blues werd door Rolf Pier opgenomen in 1928. I said a woman I'm loving, that the train ain't gone. Got to learn how to tonight, she won't be here long. Now went to the station, 4 miles and more. I said I went to the station, 4 miles and more. I suffered real hard, long my ride had been gone. Later stapte Ishman Bracey over naar Paramount Records. Maar toch bleef zijn repertoire beperkt. Van Ishman Bracey zijn slechts 16 opnames gemaakt, maar het zijn pareltjes. En mocht je een origineel in handen krijgen, wel, dan ben je rijk, denk ik dan. De naam Ishman Bracey kwam je misschien minder bekend voor, maar de naam van zijn partner die zal je ongetwijfeld helder in de oren klinken. Tommy Johnson. En ook die man werd door Spear getipt bij Ralph Peer. Tommy Johnson, geboren in 1896 op een plantage, leerde van zijn broer gitaar spelen. Op zijn 19e had hij een relatie met een oudere vrouw en hij liep weg van huis. Ergens tussen 1912 en 1914 kwam hij terecht in de buurt van de plantage van Will Dockery. En die kan je je herinneren. Dat was de plantage waar Charlie Patton en Willie Brown grote sier maakten. Tommy Johnson die kwam ertoe als een brave jongen, maar hij vertrok er als womanizer en alcoholist. Tommy Johnson stond immers gekend voor het drinken van sterno of brandspiritus. Canned heat noemde dat spul, ingeblikte warmte. En Tommy Johnson zong er zelfs over in zijn canned heat blues.
Dry canned heat, mama, so low till the knee. Take a carotid. Mama, mama, you know candy killing me. Crying, mama, 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 crying candy killing me. Candy, don't cry, baby, never die.
En ik vertelde het al, het is de Canned Heat Blues waar de 60s band Canned Heat naar genoemd is. Tommy Johnson leerde heel veel van Patton. Hij had die zijn stijl overgenomen en bovendien imiteerde hij de acrobatie door te spelen met de gitaar achter het hoofd of tussen de benen, alsof hij een muilezel bereed. En toch ontwikkelde Tommy Johnson een heel eigen stijl die vooral gekenmerkt is door zijn sterke falsetto zangstem en een heel dansbaar ritme. Tommy Johnson was ook een sterke componist en een goede tekstschrijver. Stukken van zijn lyrics maken intussen vast deel uit van het bluesrepertoire. Denk maar aan de zin I asked for water and she gave me gasoline uit het nummer Cool Drink of Water Blues.
I thought, yeah, she gave me gasoline. I'd have for water. Give me gasoline. I'd have and she gave me gasoline. Lord,
Tommy Johnson cultiveerde een sinister personage rond zijn figuur. Hij beweerde dat hij zijn ziel had verkocht aan de duivel in ruil voor meesterschap bij het gitaarspelen. Ja, die legende associeerde je misschien meteen met Robert Johnson. Wel ja, Robert Johnson kopieerde het verhaal. En tussen haakjes, Tommy Johnson was helemaal niet verwant met Robert, al zou Robert Johnson dat misschien wel gewild hebben. Een jaar na de opname bij Victor Records maakte Tommy Johnson ook opnames voor Paramount Records en Tommy Johnson toerde het land rond, vaak samen met Ishman Bracey. En in 1928 bracht Tommy Johnson de Big Road Blues uit.
Mama, load ain't going down here. Big road by myself. If I don't care, you gon' care somebody else. Crying.
My bag don't undo, I don't do. Hear me talking, putting mama low. Sun gonna shine in my bag do someday. Hey, ring on, ching on, blow my blues away.
En ook dat nummer ging de geschiedenis in, met covers van onder meer Alexis Corner, Canned Heat, Robert Nighthawk, Bonnie Raitt, Rory Block en Snooky Pryor. Jawel, hier volgt een treintje.
Thank you.
Helaas dronk Tommy Johnson net iets te veel van de brandspiritus als alcoholderivaat. De giftige methanol veroorzaakte naast bijziendheid ook een neurologische uitval van de benen. Door de aantasting kon hij zijn benen niet goed meer opheffen. Men noemde die aandoening Jake-likes. En tegen 30-jarige leeftijd was Tommy Johnson lichamelijk al helemaal afgetakeld. Tommy Johnson overleed in november 1956. En dit is zijn Bye Bye Blues uit 1928.
Bye, 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 baby, bye, bye, hey, bye, bye, la baby, mon Dieu, bye, 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 baby, mon Dieu, bye, bye.
Ralph Peary was voor Okeh Records zo winstgevend dat zijn vraag voor opslag meteen werd ingewilligd. En meer nog, Ralph Peary kreeg royalties voor de opnames die hij maakte. En dat was heel bijzonder. Want je moet weten dat in die tijd, in de jaren 20, nog geen sprake was van auteursrechten. Zelfs niet ten aanzien van de maker van een muzieknummer. Ja, Ralph Peary was een commerçant. Hij was uit op verkoopcijfers, maar hij kende zijn vak en hij had een uitzonderlijk gevoel voor persoonlijke muziek. En tenslotte nam hij artiesten ook mee op tournee en hij liet hen spelen op de stoep voor een muziekwinkel en zo boekte hij dubbel winst. De artiest werd in de kijker gezet en na het optreden rolden in de winkel de plaatjes van de toonbank. En Ralph Peary die haalde nog veel meer grote namen over de vloer. Maar aan die mannen stel ik je heel graag voor in de volgende aflevering van deze podcast. Zo, lieve luisteraars, heel erg bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. En dan wens ik jullie weer tot de volgende keer. Dag! Ho, maar mag ik nog heel even jullie aandacht? Ik wil immers graag even reclame maken voor mijn muzikale voordracht Into the Soul of the Blues, die live doorgaat in Blues Club Mississippi in Gent op zondag 8 oktober. Als trouwe luisteraar van deze podcast heb je wellicht al heel wat nieuwtjes geleerd over de geschiedenis van de blues. Wel, die zondag vertel ik 2 uur lang live en ik ga niet alleen praten, ik toon die namiddag ook heel wat leuke videofilmpjes. En bovendien vullen we de tijd op met wat live muziek. Ik als Nassara, ondersteund door percussionist Bernd de Medicine Man. De geschiedenis van de blues in woord, beeld en muziek. Zondag 8 oktober, 16:30 uur, Blues Club Mississippi in Gent. Tot dan. Dag!